Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen. Ook tijdens de paasvakantie krijg je elke weekdag een verse 7. En we beginnen met de koopkrachtpremie. Belgische bedrijven zijn daar gul mee geweest vorig jaar. Misschien wel te gul, zegt ondernemersorganisatie Unizo. Busbouwer Van Hol vraagt vandaag waarschijnlijk het faillissement aan. Er zijn nog 2 mogelijke plannen voor een doorstart. En vlieg je binnenkort sneller dan het geluid naar je vakantiebestemming? Wel, de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boom Supersonic maakt een eerste succesvolle testvlucht. Het is dinsdag 2 april. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
Belgische bedrijven zijn vorig jaar gul geweest met de zogenoemde koopkrachtpremie. Dat heeft ze ook veel geld gekost. €500 miljard alles bij elkaar, om precies te zijn. De koopkrachtpremie kwam er in de vorm van consumptiechecks, een eenmalig jaarlijks extraatje bovenop het geïndexeerde loon. Naar schatting de helft van de werknemers kreeg het voorbije jaar zo'n koopkrachtcheck. Dat blijkt uit een onderzoek van ondernemersorganisatie Unizo. Maar die vindt de koopkrachtpremie te gul. Hoezo? Tijdjournalist Bart Haak, goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Waarom kwam die koopkrachtpremie er ook alweer vorig jaar?
Wel, een jaar geleden waren er onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over in welke mate de lonen in het algemeen kunnen stijgen. En het resultaat daarvan was dat er eigenlijk geen ruimte was om de Belgische lonen bovenop de indexering te laten stijgen. Mm-hmm. Dat viel slecht bij de vakbonden, lange discussie geworden, tot bij de regering geraakt. En toen is er gezegd van ja, we behouden die loonnorm, er is geen ruimte voor opslag. Maar om toch een klein beetje de stoom van het ventiel open te draaien liever en de stoom eruit te laten, staan we toe dat bedrijven die een hoge winst maken, of een uitzonderlijk hoge winst, een eenmalige consumptiecheck, een koopkrachtpremie van €500 tot voor en dan bij heel hoge winst tot €750 kunnen uitbetalen.
Ja, fijn hè, zo'n extraatje. Maar Unizo vreest dat bedrijf daar te gul mee zijn geweest. Is dat zo?
En zij zeggen dat er vrij veel sectoren toch, of vrij veel, 1 op de 5, is die lat toch zeer laag gelegd. Gewoon als er 1 euro winst was, was dat al een hoge winst en mocht die check worden uitgekeerd. In sommige sectoren volstond het dat er een positieve kasstroom was, ook 1 euro en het mocht. Ja. En dus Unizo zegt, ja, die lat ligt veel te laag en dit is een soort bijkomend voordeel aan het worden, ook voor bedrijven met een lage winst of amper winst.
Ja, en de werkgevers vrezen eigenlijk ook dat die koopkrachtcheck niet eenmalig was, hè, dat die dus terugkomt.
Wel, dat is waarom de werkgevers hier zo nerveus over zijn. Want je zou denken, ja, over wat gaat deze discussie nu? Een check van misschien €500 per jaar. Mm. Maar het gaat erom dat die lonen, dat daar een vrij strak karkan rond zit. Dat die loonnormwet echt wel nodig is en werkgevers die echt nodig vinden om de loonkostenhandicap onder controle te houden. Mm-hmm. Is er trouwens nog altijd, die handicap. Ja. En de vrees is dat dit een soort nieuwe trend wordt. Dat iedere keer als er een akkoord komt en de lonen kunnen niet stijgen, daar toch de deur open moet voor een check. En eigenlijk zit daar een beetje de grote nervositeit bij de werkgevers, dat dit een precedent wordt en dat dit een automatisme zou worden.
Oké, dankjewel. Bart Haak.
Graag gedaan.
2.
Waterstoffabrieken. We verwachten er veel van als groener energiealternatief. Maar die schone toekomst lijkt toch weer even wat verder af. Want 2 Belgische geplande waterstoffabrieken lopen jaren vertraging op. Het gaat om een waterstoffabriek in Charleroi van onder meer Engie en 1 in Antwerpen van het Amerikaanse Plug Power. Dat is onze redactie te weten gekomen. Beide moesten normaal gezien volgend jaar af zijn, maar worden nu minstens 1,5 jaar uitgesteld door moeilijke marktomstandigheden. De fabrieken blijken gewoon nog niet rendabel. Waterstof is een energierijk gas, een proper alternatief voor fossiele brandstoffen, maar de technologie om dat gas te maken is nog te duur en de verwachte inkomsten liggen te laag. Waterstoffabrieken die worden uitgesteld. Het is jammer genoeg een trend die je nu in heel Europa ziet. De subsidies van de EU volstaan niet en het doel om tegen 2030 in Europa 10 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren is volgens expertisecentrum Energyfill dan ook onrealistisch. Het is opnieuw een cruciale dag voor busbouwer Van Hol. Die zal de komende uren waarschijnlijk officieel het faillissement aanvragen. We hebben het al uitgebreid gecoverd hier in de Zeven. Hè. Van Hol staat met de rug tegen de muur, de kas is leeg. En het herstelplan van co-CEO Mark Swaneveld kan niet worden uitgevoerd. Wat gaat er nu gebeuren? Er zijn simpel gezegd twee mogelijkheden. Goedemorgen, David Adriaan.
Goedemorgen, Roan.
Jij bent een van de collega's hier die het Van Hol-verhaal opvolgt voor de tijd. Het zijn cruciale uren nu voor de Lierse busbouwer. Rond 11 uur is er een bijzondere ondernemingsraad gepland. Daar zal allicht het faillissement aangevraagd worden. En dan komen de curatoren aan zet. Zij mikken op een doorstart. David, welke opties liggen er op tafel?
Ja, voor het aanvraag van het faillissement heeft het management onder leiding van co-CEO Mark Swaneveld toch heel wat opties voorbereid. Er zijn echt wel concrete plannen die gemaakt zijn de voorbije dagen om toch een aantal doorstartpogingen te doen. Het eerste, meest bekende voorstel is van ondernemer Guido Dumaret, die actief is in de autosector al vele jaren. Ja. Hij zou het grootste deel van het bedrijf willen overnemen. En dan ook de busproductie in België willen voortzetten. Mm-hmm. En dan is er nog een andere kandidaat, dat is eigenlijk een tandem, het Nederlandse bedrijf VDL, die ook bussen maakt. Zelfs in België hebben ze al een fabriek in Roeselare. Die heeft interesse in een deel van de busactiviteiten. En die werkt samen met het Duitse Schmitz Cargobull. Dat is een Duits bedrijf dat trailers maakt. En die is geïnteresseerd in de trailerdivisie van Van Hol. Die bedrijven zouden eigenlijk het bedrijf onder elkaar willen verdelen.
Ja, en vooral VDL lijkt al een voet tussen de deur te hebben. Hè?
Ja, uiteindelijk zullen de curatoren moeten beslissen van of ze welke van die voorstellen ze zullen aanvaarden. Maar wat het ook gaat worden, VDL heeft eigenlijk al door een bepaalde deal eind vorig jaar te sluiten, hebben ze eigenlijk al wel een voet tussen de deur bij ABC Companies. Dat is het Amerikaanse partnerbedrijf van Van Hol. Dat bedrijf verkoopt heel wat bussen op de Amerikaanse markt die in Europa gebouwd worden en dan in de Verenigde Staten worden gebruikt. Mm-hmm. VDL heeft blijkbaar in december al een intentieverklaring gesloten met ABC om zelf ook al bussen te gaan leveren op de Amerikaanse markt. Dat is op zich een beetje vreemd, omdat ABC echt wel een beetje een kroonjuweel is van Van Hol, een jarenlange partner. Van Hol heeft daar zelfs een belang van 38% in. Een vertegenwoordiger van een familie, Philippe Van Hol, die zit daar zelfs in de raad van bestuur. Maar blijkbaar heeft VDL daar toch al een deal mee kunnen sluiten.
En ja, zal Van Hol dan gered zijn, David?
Ja, dat is allemaal nog een beetje af te wachten natuurlijk. Hè. We zitten nog maar aan het begin van het proces. Het faillissement moet uitgesproken worden. De curatoren komen dan aan zet, moeten zien of dat die oplossingen dat die echt wel werkbaar zijn. Misschien zijn er ook nog een aantal andere moeilijkheden. Er moet nog onderhandeld worden met de familie over bepaald vastgoed enzovoort. Het bedrijf heeft nog een paar leveranciers waar ook mee moet onderhandeld worden en dat soort zaken. En het hangt ook een beetje vanaf van hoe levensvatbaar het allemaal is natuurlijk. Want die problemen die er inherent waren aan de busbouwactiviteiten, die zijn niet meteen opgelost. Hè. Nee. Guido Dumaret bijvoorbeeld, hè, die zal ook heel zwaar moeten investeren als hij zijn plannen wil waarmaken.
Oké, dankjewel David Adriaan. Alle ontwikkelingen rond Van Hol kan je vandaag live volgen op onze app en op tijd.be. Kan president Abdel Fattah al-Sisi Egypte uit het economisch moeras trekken? Hij begint morgen aan zijn derde termijn. Voorkennis. Gaat gepaard met een groot feest in Cairo, maar zal er toch een beetje een in mineur zijn. We maken even de balans op. 10 jaar geleden trok de gewezen generaal zijn uniform uit om zich tot president te kronen. En daarmee luidde hij het einde van de Arabische lente in. Al-Sisi beloofde de bevolking stabiliteit, veiligheid en welvaart, maar die ommekeer is er niet gekomen. Vandaag kreunt de Egyptische bevolking onder de inflatie die vorig jaar afklokte op 35%. En de voedselinflatie ligt nog een pak hoger. Egypte kampt met een ondraaglijke schuldenberg en een fors verzwakte munt. Deels het gevolg van Al-Sisi's megalomane visie, zoals Egypt Vision 2030. Een breed plan dat een motor voor modernisering moest worden, maar uitdraaide op dure prestigeprojecten zoals de bouw van een nieuwe hoofdstad nabij Cairo. Pasen is een rustige periode op de beurzen, maar niet voor de goudkevers onder ons. Zowel op Goede Vrijdag als op Paasmaandag heeft de goudprijs een pittige boost gekregen. De goudprijs staat nu op recordhoogte, $2,265 per ounce. Als je een goudstaaf van 1 kilo wil kopen, moet je daar nu al meer dan €67.000 voor neertellen. Daarmee is goud op weg naar het beste jaar sinds de uitbraak van de coronacrisis in 2020. Goedemorgen, Christophe de Rijcke.
Goedemorgen, Rowan.
Chef beleggen bij de tijd en goudwatcher. Van waar nu die boost, Christophe?
Nu, de handelaars die wijzen vooral naar de favoriete inflatiegraadmeter van de Amerikaanse Centrale Bank, die vrijdag een daling liet zien voor de maand februari. En een afkoeling van de inflatie is nodig om de rente verder later dit jaar te doen dalen. Nu, rentedalingen zijn positief voor goud. Waarom? Omdat goud natuurlijk geen rente geeft. En hoe lager die rente is, hoe aantrekkelijker goud wordt in vergelijking met andere beleggingen.
Oké, en wat denken de experts nog? Zal de goudprijs dit jaar nog hoger klimmen?
Absoluut. Goldman Sachs bijvoorbeeld, die stelt nu een goudprijs voorop van $2,500. Dus er zijn verschillende elementen, verschillende rugwinden eigenlijk voor de goudprijs, zoals die rentedalingen, zoals die oorlogen. Mm-hmm. En mogelijk kunnen we ook de terugkeer krijgen van de belegger in goud. Nu, we weten dat bijvoorbeeld jonge beleggers nogal graag naar het bitcoin grijpen, hè? Zeg maar het virtuele goud. Ja. En goud een beetje, het echte goud een beetje links laten liggen. Maar mogelijk wordt dit jaar toch een beetje de revival voor goud.
Goed, en stel dat ik nu goud wil kopen, Christophe, wat is dan de beste manier?
Wel, de klassieke manier, Rowan, is natuurlijk goudmunten of goudstaven kopen. Nu, vroeger kon dat heel gemakkelijk bij uw bank, maar de banken die doen dat niet graag meer. Daar komt veel bij kijken. Dus als u dat wilt doen, dan moet u daarvoor bij een gespecialiseerde goudhandelaar. Nu, de meest gemakkelijke manier om goud te kopen is natuurlijk via de aankoop van goudtrekkers.
Ja.
Dus die trekkers, dat zijn eigenlijk beursgenoteerde fondsen die dan voor u dat fysieke goud gaan kopen en zelf gaan opslaan in kluizen. Meestal is dat in Londen of in New York. Mm-hmm. En dus met één muisklik kan u zo'n trekker kopen. Nog een laatste mogelijkheid om goud te kopen is natuurlijk de aankoop van goudmijnen. Natuurlijk zit je daar dan met het risico van die goudmijn. De goudprijs kan nooit failliet gaan, maar een goudmijn kan dat wel. Dus ook hier is misschien dan een trekker nog het beste. Die trekker die gaat dan in verschillende goudmijnen beleggen.
Dankjewel, Christophe de Rijcke.
Graag gedaan.
6.
TikTok voor trainingen en opleidingen. Dat is hoe de Gentse scale-up Manual2 zichzelf omschrijft. En dat slaat aan, want de Gentenaars hebben net een miljoenendeal beet met de Amerikaanse overheid. Manual2 wil het mogelijk maken om razendsnel digitale opleidingen te vatten in video's en foto's. Dat moet de tijd drastisch inkorten om nieuwe werknemers op te leiden. Een hele rits bedrijven en organisaties, waaronder grote namen als Microsoft, de Britse gezondheidsdienst NHS en Umicore, maken daar nu al gebruik van. En nu ook USAID, het Amerikaanse overheidsagentschap voor ontwikkelingssamenwerking. Die zal het platform gebruiken om in midden-Amerikaanse landen zoals Honduras, Guatemala en El Salvador duizenden textielarbeiders op te leiden. USAID wil daarmee de werkloosheid in die regio tegengaan. Manual2 is intussen genomineerd voor de Entrepreneurship World Cup eind dit jaar in Saoedi-Arabië. Dat is zeg maar het WK ondernemen.
7.
Niet schrikken. Zo klinkt dat. Een supersonische boom. Een vliegtuig dat door de geluidsmuur gaat. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boom Supersonic, goeie naam, is daar nu een stap dichterbij na een eerste succesvolle testvlucht. De supersonische XB-1 steeg op in Californië en bereikte uiteindelijk een snelheid van 440 km per uur. Dat is snel, maar ja, wel nog ver verwijderd van die geluidssnelheid van 1224 km per uur. De testvlucht kwam ruim twee decennia na de laatste vlucht van de Frans-Britse Concorde. Dat project werd opgetoekt nadat er onder meer in Parijs een toestel tijdens het opstijgen in brand was gevlogen. Ook geluidsoverlast en de hoge brandstofprijzen speelden toen een rol. Maar sindsdien is er wel grote technologische vooruitgang geboekt. Boom Supersonic hoopt binnen een half jaar supersonisch te kunnen vliegen met de Ouverture. Een vliegtuig dat passagiers vervoert tegen Mach 1,7, zowat 1800 km per uur. Dubbel zo snel als de meeste passagiersvliegtuigen nu. De eerste commerciële vluchten hoopt Boom tegen eind dit decennium uit te voeren. American Airlines, United Airlines en Japan Airlines zouden allemaal al bestellingen hebben geplaatst. En nu ga ik aan supersonische snelheid aan het werk voor de 7 van morgenochtend. Tot dan, bedankt voor het luisteren en nog een heel fijne dag.
Dit was de 7 met Roan van Eyck. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.